Welkom bij een nieuwe uitzending van Zwart zonder suiker vanuit Studio Westhaven in Amsterdam. Vandaag hebben we weer een speciale gast in de studio. En eigenlijk heeft ze helemaal geen introductie meer nodig. Maar ik kan het niet laten. Joy Wilkins is een gevierd actrice. Zij vertolkt de rollen in verschillende tv-series. Ze staat op de planken met grote en met innovatieve theaterproducties. Vorig jaar stond zij verpletterend mooi tijdens het 5 mei-concert. En vandaag is ze bij ons in de studio. Welkom, Joy.
Hallo.
Fijn dat je er bent.
Ja. Nou, wat een aankondiging. Spetterend.
Introductie. Ja. Ik ga meteen met de deur in huis vallen, want ik ga jou een stelling voorleggen.
Ja.
En die stelling is, er zijn gewoon te veel acteurs in Nederland.
Ja, dat is best een goede vraag. Ik denk dat er zeker te veel acteurs zijn en tegelijkertijd zijn er eigenlijk nooit genoeg acteurs. En dat heeft te maken dat er natuurlijk nooit genoeg werk is voor alle acteurs die er zijn. Alle mensen die op worden geleid, er worden jaarlijks studeren. Daarna er zijn 5 officiële toneelacademies. En daarnaast zijn er nog is een heel groot circuit aan HBO, VMBO, amateuristisch, homeschooled-achtige situaties. Dus er komen jaarlijks, laat ik zeggen, 200 acteurs bij. En zoveel werk is er natuurlijk niet voor al die acteurs. Dus wat dat betreft zijn er mogelijk te veel acteurs. Maar je kan eigenlijk zeggen dat er nooit genoeg acteurs zijn, omdat een acteur ook iets heel specifiek is. En een regisseur die zoekt altijd iets heel specifieks. En hij moet maar net tussen die duizenden mensen die hij zoekt, die persoon vinden waar hij naar op zoek is. En als die niet tussen al die duizenden mensen zit, dan zijn er dus blijkbaar niet genoeg acteurs.
Maar je hebt dan een hele grote groep werkeloze acteurs.
Ja.
Dus dan zou je zeggen, hè, als je kijkt naar de aanmeldingen een paar jaar geleden, waar had je 200 aanmeldingen. En nu heb je iets van 500 aanmeldingen.
Ja.
En daar is misschien het Idols-gehalte debet aan. Maar het zorgt er wel voor dat je natuurlijk een hele grote groep werkloze acteurs krijgt.
Ja.
En dan vraag ik me dus wel af of de spoeling niet heel dun wordt.
Omdat je veel werkeloze acteurs hebt, hoe bedoel je dat?
Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat er acteurs zijn die misschien je hebt natuurlijk heel veel jonge acteurs. Die komen allemaal van die academies en van die hbo's. Krijgen die dan een soort van voorkeurstreatment? En betekent dat oudere acteurs, bijvoorbeeld acteurs van 40, misschien helemaal niet meer aan bod komen?
Nou ja, acteurschap is natuurlijk een interessant gegeven, omdat oudere acteurs eigenlijk zelden concurrenten zijn van jonge acteurs. Want het gaat over leeftijdscategorie. Als je iemand zoekt van 20, ga je niet iemand aannemen van 40. Dus wat dat betreft is dat niet zozeer een bedreiging. Maar als we bijvoorbeeld naar mijn afstudeerklas kijken, waar toen 12 mensen afstudeerden, dan zie je dat er in de eerste 3 jaar mogelijk van die 12 3 mensen stoppen met het vak, omdat ze of niet genoeg werk kunnen vinden, of de stress ook gewoon te veel vinden, het constant moeten auditeren. Dan die 5 jaar daarop vallen er, laat zeggen, ook weer 6 af. En dan is het nog een soort, wat er eigenlijk na 10 jaar overblijft, zijn hooguit 4 mensen die daar echt fulltime hun geld mee kunnen verdienen. En sommige klassen is dat zelfs nog wel heel veel minder. Er zijn altijd mensen die gelijk naar school heel succesvol zijn en de rest van hun leven acteur blijven. Maar er zijn genoeg mensen die bijvoorbeeld 8 jaar doen en daarna gewoon zeggen, joh, ik wil nu wel die auto, want die zekerheden heb je niet, hè, als je acteur bent. Wel die auto, wel koophuis. Dus ik ga nog iets studeren en ik ga gewoon iets heel anders doen met mijn leven. Dat is natuurlijk een prachtig vak, maar ik zit nu zelf 15 jaar in het vak, denk ik. Het is niet dat ik een auto, een hypotheek en 6 keer per jaar op vakantie kan. Maar ik heb wel heel veel plezier in mijn werk.
In het werk wat je doet. Dus je zegt eigenlijk van de grote groep die afstuderen, blijft er misschien maar 1/3 over die er echt voor gaat. En dan misschien wel nog niet eens de groep die het grootste succes heeft.
Ik weet dat ik een keer met de hele academie zaten wij bij elkaar. Want we maakten toen met de school een voorstelling. Dus alle jaren bij elkaar. En ik weet dat de directeur van de school toen zei... jullie moeten je heel goed beseffen dat tussen al deze mensen... en dat waren dus ergens tussen de 40 en 50 leerlingen... zal er 1 iemand zijn... die heel succesvol is van het genre Jacques Brel, Karin Bloemen. 1 iemand van jullie allemaal. En als ik nu terugkijk naar die klas, kan ik er inderdaad 2 noemen. Dat was misschien Wende Snijders en Carice van Houten. Die zaten toen wel in verschillende klassen, maar waren er toen allebei bij.
Ja, ja.
Dus dat percentage is wel iets omhoog geklompen. Oh ja, en Jeroen van Koningsbrugge. Maar zo dun is eigenlijk wel die spoeling, ja, als je het daarover hebt.
Ja.
En de rest... ja, kan er van rondkomen, maar je wordt niet heel rijk. Of ja, het is ook een beetje wat je wil.
Ja, en dan nog het groepje werkeloze acteurs.
Er zijn heel veel werkeloze acteurs. Ja, daar kan ik gewoon niet iets mooiers van maken.
Ja.
Maar ik denk wel dat het een afweging is of je... kijk, je hebt natuurlijk werkeloze acteurs die nooit werk hebben.
Mm-hmm.
Heel veel acteurs zijn vaak tijdelijk werkeloos. Dus die werken dan bijvoorbeeld een half jaar in een musical... en dan zitten ze weer 6 maanden zonder werk. En die gaan dan in de horeca werken of iets anders. Of ze gaan toch nog iets studeren. Nou, ik heb dat ook een hele tijd gedaan. Op een gegeven moment wil je gewoon niet meer in de horeca werken. En bij mij leverde dat eigenlijk op dat ik meer werk kreeg. Soms is de horeca of het werkeloos zijn ook nog een soort rare stok achter de deur. Hoe kan ik dat uitleggen?
Het geeft een extra impuls om daaruit te komen.
Ja, en om toch op andere manieren innovatiever op zoek te gaan naar werk. En nou heb ik het geluk dat ik meerdere talenten heb, want ik zing zowel als ik acteer. Dus ik kan altijd nog wel hier en daar een jazz-snobbeltje doen. Maar je wordt wel innovatiever als het gaat over nadenken hoe je jezelf als creatief wezen kan inzetten.
Ja.
En dat is niet alleen maar naast de telefoon wachten tot het castingbureau belt. Dat is ook soms denken aan lesgeven. Dat is soms denken aan trainingsacteur worden. Dat is soms denken aan zingen in een bar. Dat is soms zelfs productie doen bij een voorstelling. Want je weet natuurlijk wel hoe dat allemaal werkt.
Ja.
Als je helemaal vastpint op ik wil de volgende Carice van Houten worden, dan kan het nog wel eens heel zuur worden.
Ja, dus eigenlijk creatief zijn geeft eigenlijk weer een drang naar voren toe.
Ja, maar natuurlijk wel daarbij altijd met de vraag, krijg ik hier genoeg voldoening uit? Want voor sommige mensen is de enige voldoening die ze krijgen als ze gewoon voor de camera staan en kunnen shinen. Als jij geen voldoening haalt uit lesgeven of productieassistent zijn voor een paar maanden, dan moet je gewoon iets anders gaan doen.
Ja. Hey, en de ontwikkeling is eigenlijk door een hoop bezuiniging dat er nog maar heel weinig acteurs in dienst zijn bij theatergezelschappen. Volgens mij zit dat nu rond 43, 44 acteurs die nog maar
vast in dienst zijn.
Ja, ja, en nee, je zou kunnen zeggen dat zo'n plek heel erg kan bijdragen aan je ontwikkeling als acteur. En wat vind jij van die ontwikkeling? Dat er eigenlijk weinig plek is voor studenten, voor jonge acteurs, om inderdaad bij een gezelschap het vak te leren.
Ja, wat kan ik daarover zeggen? Ik denk dat de laatste grote cultuurbezuinigingen veel meer schade hebben aangericht dan mensen misschien willen toegeven. Vooral omdat er zo heel erg aan de wortel gekapt is eigenlijk. En als je jonge mensen die van school komen niet meer de mogelijkheid geeft om zich te ontwikkelen binnen een veilige omgeving. Mm-hmm. Sowieso waren er bij gezelschappen, er waren meer gezelschappen, maar nog steeds bleven in verhouding tot de hoeveelheid mensen die afstudeerden, bleef dat ook nog steeds een selectief groepje wat bij een vast gezelschap kwam. Maar in ieder geval waren er plekken. Nu zijn er misschien 3 gezelschappen en zijn er per jaar 4 plekken. En wat ik eerder zei, er studeren 200 acteurs af. Dus wat ik heel gevaarlijk vind, is dat je een soort rare selectie krijgt in de mensen die heel succesvol zijn op het moment dat ze afstuderen. Die krijgen een plek en de rest moet het maar zien te redden. Dat zijn mensen van 23, 25, die dus uiteindelijk vaak heel snel kiezen om toch iets anders te gaan doen. Omdat in heel veel, beroepsgroepen heb je dingen als traineeships, als stages die je loopt, dat bestaat eigenlijk binnen kunst niet. En door die plekken weg te trekken bij gezelschappen, zijn mensen gewoon eigenlijk aan hun lot overgelaten.
Ja.
En de grap is ook nog dat vaak die mensen die heel succesvol zijn als ze net afstuderen, dat zegt eigenlijk helemaal niks over wie er over 5 jaar weer heel succesvol is. Maar eigenlijk ontneem je heel veel mensen die ontwikkeling.
Ja.
En dat vind ik heel schrijnend, omdat kunst eigenlijk bestaat bij de gratie dat je de ruimte krijgt om je te ontwikkelen en te zien wat daaruit voortkomt. Het is nu zo gericht op resultaat, op succes, op geld. Dat gaat bijna niet samen. Alhoewel ik natuurlijk wel snap dat het wel onderdeel is van een economie. Vind ik het een hele gevaarlijke ontwikkeling.
Ja, slechte ontwikkeling dus.
Ja.
Heeft er misschien ook iets mee te maken dat er op een andere manier naar acteurs gekeken wordt? Misschien dat een regisseur denkt, ik haal iemand van de straat of vrijwilligers. Of misschien kan iemand een koor. Kunnen misschien ook die mensen uit een koor kunnen misschien wel ook wel als acteurs fungeren. Heb je het idee dat het beeld van wat een acteur nou precies is, dat verschuift? En dat er ook mee te maken heeft?
Ik denk persoonlijk dat het verschuift. En als ik toch ook weer terugdenk aan 15 jaar geleden, denk ik dat dat ook altijd wel al zo is geweest. Er zijn altijd autodidacten geweest die ook heel succesvol zijn. Er is altijd interesse geweest naar een soort rauwe vorm van talent. Die fascinatie begrijp ik ook heel erg, want geschoolde mensen kunnen ook heel vermoeiend zijn, omdat ze te veel techniek hebben.
Ja.
En dat moeten ze dan eigenlijk allemaal weer wegspelen voordat het er, zeker voor film, weer natureel uitziet. Het gaat vooral over film en televisie. Voor theater heb je echt wel een bepaalde basistechniek nodig, omdat het ook gaat over verstaanbaarheid, over stage presence. Dat is niet iets wat je zomaar hebt. Maar voor televisie gaat het natuurlijk vaak over natuurlijk spelen, over heel echt. En mensen kiezen er dan vaak voor om iemand te nemen die eigenlijk geen enkele techniek heeft. En die gewoon zichzelf is. En dat ziet er dan heel goed uit. Dus dat vind ik niet heel erg vreemd. Maar wat je wel heel veel ziet nu is dat er natuurlijk een ontwikkeling is om steeds meer mensen die wij kennen van tv-programma's als Idols, als The Voice, maar zelfs vloggers die eigenlijk kijkcijfers binnenhalen, want dat is natuurlijk nu heel erg belangrijk. Is altijd al heel belangrijk geweest, maar misschien nu wel meer dan ooit, omdat er zoveel concurrentie is van on-demand, dingen als Netflix, Videoland, als mensen die alleen nog maar YouTube kijken de hele dag. Dat het heel belangrijk is voor televisie om namen te hebben die mensen kennen.
Ja.
En eigenlijk maakt het niet meer uit wat die mensen kunnen. Het gaat alleen maar over de price tag die hangt aan die naam. En dan dat acteren, dat leren we nog wel.
Ja.
En dat is natuurlijk voor mensen die geschoold zijn, zoals ik. Ik denk, ik heb gewoon 5 jaar gestudeerd.
Ja.
Het is een vak. Het is echt een vak wat je echt moet begrijpen. Maar ja, ja.
Dus jij hebt eigenlijk wel het idee dat er dus inderdaad mensen naar voren worden geschoven of in ieder geval ruimte innemen waar eigenlijk gevestigde of geschoolde acteurs zoals jij dan misschien buiten de boot vallen.
Nou ja, ik heb niet het idee dat die. Ik wilde eigenlijk zeggen dat ik denk dat dat niet zozeer een nieuwe ontwikkeling is.
Ja, ja.
Ik denk dat dat altijd wel zo is geweest. Alleen dat die nieuwe spelers andere spelers zijn geworden. Dus laat zeggen in de jaren 90 waren dat alle zangers en laten we zeggen soapies die ineens serieuze dingen gingen doen. En nu zijn dat de vloggers en de mensen die mee hebben gedaan met Idols. En in de jaren 80 was dat Whitney Houston, of dat was in de jaren 90, die ineens in de Bodyguard ging spelen. Van iedereen
ja.
Ook dacht, schoenmaker, hou je bij je lees. Nou deed ze dat fantastisch. Maar je hebt natuurlijk in elke tijd zijn die golven er geweest.
En
dus het is niet iets nieuws, het is alleen nieuw wie die mensen zijn.
Ja, maar jij bent ook een multitalent. Want jij bent een actrice, maar je bent ook een geweldige zangeres.
Ja. Ja.
Dus wat dat betreft geldt dat ook voor jou, dat je een combinatie hebt van talenten die ingezet kunnen worden.
Nou ja, ik denk dat het bij mij wel anders is, omdat ik ten eerste voor die beide dingen geschoold ben. Ik ben niet iemand die mee heeft gedaan met The Voice en dan ineens een hoofdrol krijgt in een film. Nou heb ik daar verder niks op tegen, hoor, want die persoon kan dat mogelijk veel beter dan dat ik dat kan. Dus ik zou mezelf niet direct vergelijken met die mensen. Ik denk dat ik wel ergens anders vandaan kom, maar het hoeft verder niet te resulteren in beter resultaat.
Ja,
ja.
Begrijp het. Helder. En wat moet een goede acteur volgens jou meenemen, in zijn rugzak hebben?
Ik denk dat een goede acteur absoluut moet meenemen dat hij liefde heeft voor het personage wat hij vertolkt. Ik denk dat je als je op een enkele manier ook maar te weinig liefde hebt voor je personage, dat het publiek dat zal zien en je uiteindelijk het personage niet kan verkopen. En dan is eigenlijk je missie niet geslaagd.
Maar je zegt eigenlijk, je moet flexibel zijn in de rollen die je speelt. En die rollen die je dan speelt, die moet je ook vol overgave spelen. Maar is dat niet inherent aan het vak?
Nee, helaas niet. Nee, ik zie genoeg mensen die gewoon rollen spelen waar ze geen enkele liefde voor hebben. Het is gewoon een paycheck. En dat kan natuurlijk. Maar ik denk zeker voor de rollen die er echt toe doen, is het belangrijk dat je je commit aan... Jij bent op dat moment verantwoordelijk voor dat personage wat wij gaan zien. En ik denk dat je dat als acteur heel goed moet begrijpen wat dat inhoudt. En dat is soms zwaarder en soms lichter. Maar dat is wel een verantwoordelijkheid. Het is niet alleen maar een paycheck. Het is niet alleen maar je ego wat gestreeld wordt. Dat je, oh, ik zit in een film. Het is, ik ga een rol vertolken die hopelijk bijdraagt aan het vertellen van een mooi of lelijk of spannend of wat voor soort verhaal. En dat ga ik zo goed mogelijk doen. Ik denk ook dat je als acteur wel een beetje podiumgaal moet zijn. Ja, dat klinkt een beetje... Nee, je moet houden van het publiek. En je moet ervan houden dat mensen in ieder geval binnen de context van theater of een set, niet daarbuiten, dat is privé, dat er naar je gekeken mag worden. Ja. Want als je je daar voor schaamt of niet mee op je gemak voelt, dan denk ik wel dat je een probleem hebt.
Ja. Hey, en wat denk je dat hbo's, theateropleidingen, wat zouden die nog beter kunnen doen om hun acteurs eigenlijk met nog meer bagage, betere bagage af te leveren, denk je? Wat zouden kunnen veranderen om nog betere acteurs af te leveren?
Ik denk dat er al heel veel goede acteurs van school komen als het gaat over het vakgebied acteren zelf. Gewoon het toneelspelen. Dat wordt eigenlijk heel goed onderwezen. Wat ik aan betere begeleiding zou willen zien is eigenlijk alles eromheen. Want het vak bestaat niet alleen maar uit spelen. Mm-hmm. Eigenlijk ben je 60% van de tijd bezig met jezelf promoten, naar castings gaan, je cv samenstellen, naar de belastingman gaan om te zien wat je belastingvoordeel is. En al die dingen, die soort randvoorwaarden, die maken dat je eigenlijk je eigen bedrijfje bent, die worden allemaal niet geleerd.
Ja, dus eigenlijk helemaal de hele zakelijke kant, de hele managementkant.
Heb je nog, dus nog nooit iemand die daar, het schijnt dat op een conservatoria mensen daar wel les in krijgen. Mm-hmm. Ik heb daar zelf nog nooit iemand gezien. Dus dat moet je zelf allemaal uitzoeken. En dat zorgt eigenlijk dat je een soort achterstand hebt, want je bent wel je eigen bv'tje. En dat moet ook goed lopen. Je wilt niet heel succesvol zijn en dan eens 5 jaar later belastingaanslag krijgen, waardoor je huis kwijt bent, bijvoorbeeld. Dat zou toch jammer zijn?
Ja.
Dus de zakelijke kant van het vak, dat zou, als je het mij vraagt, wel iets beter onderwezen mogen worden. Maar nu moet ik zeggen dat ik ook al de laatste 10 jaar niet meer echt alle lessen van de academisch gevolgd heb, hoor. Dus misschien is het er nu wel.
Maar goed, voor in jouw tijd zou het een goede bijdrage geweest zijn.
Toen was het er gewoon niet.
Dat ook nog mee te geven aan studenten. Hey, even iets heel anders. James Baldwin, die wordt eigenlijk altijd geassocieerd met de Amerikaanse Black Civil Rights Movement.
Ja.
Eigenlijk, wat hij eigenlijk wil, is heel erg graag gezien worden als een Amerikaanse schrijver. En niet als een Amerikaanse zwarte schrijver. Kan jij relateren aan dat beeld van James Baldwin?
Ja, terwijl ik allebei denk dat waar is. Ik kan zowel aan de eerste als aan de tweede relateren. Kijk, de eerste komt voor mij heel erg voort uit dat er een wens is dat we niet meer langer verschillen gaan zien. En dat we niet meer langer zwart of geel of rood een tag geven en het daarna kunnen wegzetten als afwijkend van de norm. Want als het afwijkt van de norm, betekent het dat het anders is en dat we dus blijkbaar op een andere manier ernaar moeten kijken en het op een andere manier moeten beoordelen. Dus die wens om een Amerikaanse schrijver te zijn, die snap ik heel erg. En tegelijkertijd denk ik, hij is het al lang. Voor mij is hij het. Hij is een Amerikaanse schrijver. Tegelijkertijd vind ik een Amerikaanse zwarte schrijver ook mooi. En jammer genoeg is het nog steeds noodzakelijk om dat zwarte stukje te benadrukken.
Ja.
Omdat het ook eer verdient dat hij vanuit de positie waar hij vandaan komt zo succesvol is geworden en zoveel mensen heeft weten te bereiken. En dat heeft wel degelijk te maken met de struggle die hij geleverd heeft en de dingen waar hij over geschreven heeft. Dus ik vind allebei de dingen heel waar. Ik denk dat we bij de eerste gewoon nog niet zijn. En de tweede daarom dus nog steeds nodig is.
Ja. Jij speelt in de film Ik Ben, ja, van Mirella Meroni. En daar, jij bent een zwarte actrice. En in die film speel jij gewoon een vrouw.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat James Baldwin aanhaalt met een Amerikaanse schrijver.
Ja.
Ik ben ook gewoon een vrouw. Kijk, er is... Oh, mag je er niet aan zitten. Sorry.
Mag wel hoor.
Kijk, ik denk wat goed is om te willen zeggen met... En dat is natuurlijk in het vak waar ik in zit vaak heel schrijnend eigenlijk. Ik ben ook een vrouw. En ik maak net zoveel mee als Linda bijvoorbeeld uit Edam. Of ja, helaas in film en televisie zien we dat heel weinig terug. En is er vaak heel veel aandacht voor alle gelaagdheden van Linda. En blijft er vaak van mij, nou ja, een buitenkantje over. Wat ik mooi vind aan uiteindelijk gewoon rollen laten spelen door zwarte mensen, is dat, nou ja, dat blijkbaar moeten we dat vandaag de dag dus nog steeds zeggen, ook wij gewoon echt mensen zijn. En alles voelen wat Linda ook voelt. Dus er is wat dat betreft geen verschil. Al hebben we misschien andere dingen meegemaakt en zien onze ouders er anders uit. Maar het is die duiding van... Ik ben een vrouw, misschien nog wel eerder dan een zwarte vrouw. Ik ben een Amerikaanse schrijver, nog wel eerder dan een Amerikaanse zwarte schrijver.
Ja. Ja.
Ik voel net zoveel als jij. Dus ik vind het mooi dat Mirella dat heeft gedaan. En dat ze op geen enkele manier ook een soort verwijzing heeft gemaakt naar problematiek. Want heel vaak hangt dat eraan als
precies,
het gaat over zwart of over diversiteit of over... Zwarte identiteit gaat vaak over problematiek. Terwijl ik denk, er is zoveel meer te vertellen. Tuurlijk is mijn verhaal niet hetzelfde als dat van Linda. Maar mijn verhaal is niet per definitie problematisch.
Nee.
Ik heb misschien andere dingen meegemaakt. Maar die andere dingen kunnen hele mooie dingen zijn geweest. En die zijn ook heel waardevol om te vertellen.
Ja.
Dus dat vind ik mooi aan die eigenlijk bijna te simpele gedachten voor woorden. Ja, zij is ook gewoon een vrouw. En we moeten haar leven vertellen.
Ja.
En zij gaat ook dood, nou ja, zoals in de film van Mirella.
Ja, inderdaad, daar speel je een jonge vrouw die,
die komt haar,
leven, haar leven verliest. Dan ga ik naar een andere productie waar ik in jou heb ingezien. En dat is Benita's Place. Dat is volgens mij het vervolg op A Raisin in the Sun van Lorraine Hansberry. En je hebt gestaan in die productie van Well Made Productions.
Ja.
En daar speel je in Benita's Place, daar speel je een zwarte vrouw midden in de Civil Rights Movement van de jaren 60.
Ja.
Hoe was dat om in haar huid te kruipen?
Nou, dat was best nog wel een ver van mijn bed show, moet ik eerlijk zeggen. Ook omdat het zich afspeelde. Ik speelde een Amerikaanse vrouw die eigenlijk Amerika ontvluchtte. Dus het jaren 60 Amerika ontvluchtte. Om in Nigeria daar de bevrijding mee te maken. Dus Nigeria werd decolonized, nou ja, officially.
Ja.
Maar dat zijn eigenlijk verhalen die best ver van ons afstaan. En om je dan in te leven in iemand die haar eigen land ontvlucht door de situatie daar en eigenlijk in een soortgelijke situatie terechtkomt in een Afrikaans land. Dat was best wel heftige materie waar ik me echt wel in moest verdiepen. Ja.
Ja.
Ik vond dat een moeilijke rol.
Ja.
Al vond ik het een prachtige rol. Maar ik heb wel echt gemerkt dat ik daar gestruggeld heb. Ook omdat het sommige dingen heel vanzelfsprekend lijken. Maar niet zijn. De Civil Rights Movement raakt voor mij bepaalde dingen heel erg aan mijn leven nu. Maar op een andere manier is het ook heel ver weg. Ik voel pijn als ik gelynchte mensen zie. Maar mijn familie is niet direct gelynched in Amerika. Mogelijk wel in Suriname. Maar dat is toch... Je moet best graven om daar te komen.
Ja.
En je moet daar ook graven omdat het heel pijnlijk is om je dat echt voor te stellen. Om voor te stellen dat mijn grootoveropa mogelijk aan een boom is gehangen in Paramaribo. Dat is iets wat je heel ver hebt weggestopt. Dus het was een prachtige rol om te spelen. Maar ik merkte dat die pijn die nodig was om die rol te spelen, bij mij ook onder heel veel lagen dik zand lag.
Ja, ja, en daardoor ook naar boven is gekomen.
ik heb echt getracht daar te komen. Dat is misschien wat ik ook eerder zei over dat je je als acteur moet committen aan je rol. En dat je je het recht moet doen eigenlijk. Jij bent verantwoordelijk om je rol recht te doen. En dat heb ik echt daar geprobeerd, omdat ik daar echt in geloofde. Maar ik oprecht niet weet of ik daar ben gekomen.
Ja, ik kan me voorstellen dat je diezelfde gevoelens misschien nu ook hebt. Want je speelt nu in Mountaintop.
De Mountaintop,
de
ja.
De Mountaintop gaat over de laatste avond van Martin Luther King.
Ja.
Beetje, ja, het valt eigenlijk in dezelfde periode als ja. Benita's Place. Heeft het je geholpen dat je Benita's Place al had gespeeld om in deze rol... Dit ervoor te kunnen brengen?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ook omdat de rollen totaal verschillend waren. Dus Benita is een zwaar belezen, intellectuele vrouw eigenlijk... die heel erg met haar hoofd nadenkt over de wereld. En de rol die ik eigenlijk nu speel is een... Ja, het is altijd zo verschrikkelijk om te zeggen, maar... lager opgeleide vrouw. Daardoor niet dommer, maar wel lager opgeleid. Meer mogelijk in contact met haar... gevoel. Het is ook een aanname. Maar in ieder geval, het is een ander soort vrouw. En zij verzet zich tegen de wanstanden op een hele andere manier dan het intellect waar Benita eigenlijk voor kiest. Zij is een prostituee die uiteindelijk Martin Luther King moet ophalen. En die eigenlijk heel erg in conflict is met alles wat ze niet bereikt heeft in de wereld. Ook doordat het voor zwarte mensen in Amerika toen onmogelijk werd gemaakt. En Benita heeft zich op een of andere manier daarvan weten te ontdoen. Juist omdat ze naar de universiteit is gegaan. En is toen weer andere obstakels tegengekomen. Het zijn eigenlijk twee compleet verschillende rollen. En de stukken zijn ook heel anders. Dus eigenlijk had ik er niks aan.
Oké.
Nee.
Maar goed, je speelt deze rol vol overtuiging. Dus,
je duikt gewoon weer een nieuw leven eigenlijk in.
Ja. Hey, we gaan bijna afronden. En ik heb een vraag voor je, laatste vraag. En dat is dat ik eigenlijk heel benieuwd ben. Wat zou je zijn geworden als je niet het vak van actrice zou beoefenen?
Ik wilde toen ik klein was heel veel dingen. Maar laat ik zeggen, net voordat ik naar de academie wilde... of ging, wilde ik of Engels studeren of geschiedenis. En eigenlijk was daar wel de interesse in zwarte geschiedenis heel groot. Dus daarom wilde ik mogelijk die twee dingen studeren.
En was je toen al bewust van Black History?
Nee,
helemaal
niet.
Bij mij is dat veel later gekomen.
Dat is ook veel later gekomen. Maar ik denk wel dat de keuze voor die twee vakken wel is gekomen uit een... liefde en een interesse om dat te willen weten eigenlijk. En uiteindelijk volgens mij, ik weet niet eens of je dat op een geschiedenis major of hoe dat dan ook heet, of dat überhaupt aan bod komt. Maar goed, anyhow, de interesse was daar en ik wilde veel zwarte literatuur lezen. Dat had ik op de middelbare school ook al gedaan. Maar dat was toen allemaal nog heel ongeleid eigenlijk. Dat kwam allemaal op mijn pad. Blijkbaar las ik liever... hoe heet ze? Alice Walker en Zora Neale Hurston. Maar ik weet eigenlijk ook niet hoe die mensen op mijn pad kwamen toen ik 16 was. Maar blijkbaar trok
dat
me toch aan.
Kreeg je dat op je lijst op school?
Nee, het stond helemaal niet op mijn lijst. Ik moest elke keer weer... Nou, Alice Walker stond er wel op trouwens. Color Purple. Maar Zora Neale Hurston stond er niet op.
Nee, maar ik weet dat jouw moeder met boeken werkte.
Mijn moeder is bibliothecaris, ja. Maar die houdt heel erg van Jane Austen. Dus dat is een hele andere league.
Ja.
Maar ze werkt wel veel met boeken. Maar ik denk toch dat er ergens... en daar geloof ik misschien gewoon een soort spiritueel mens in... dat er een soort pad is wat je loopt zonder dat je weet dat je het moet lopen. En het komt, als het daar moet zijn, komt het op je pad. En ik denk dat die eerste zaadjes wel degelijk eigenlijk op een hele jonge leeftijd al waren gelegd... zonder dat ik ook me daar maar enigszins van bewust was.
Ja. En nog aspiraties om toch nog iets te gaan studeren in die richting?
Ik ben wel heel erg, maar dat is alleen maar... Ja, dat is ook heel black allemaal. Maar ik zou heel graag... maar dat is omdat ik heel graag in die omgeving me zou willen begeven... een tijdje aan Howard University willen studeren. En dat gaat ook niet eens zozeer over wat ik daar ga studeren. Alhoewel dat denk ik waarschijnlijk toch wel weer iets met...
Howard is een zwarte universiteit in Amerika?
Een zwarte universiteit in Amerika, wat nu niet meer alleen maar zwart is. Maar ooit begon als een zwarte universiteit. Een hele speciale plek is. En ik zou me daar heel graag een jaartje of twee in willen onderdompelen. En misschien wel geschiedenis studeren of Black History. En eigenlijk zou ik zelfs willen verdiepen in de geschiedenis van mijn eigen land, in Suriname. Want mijn moeder komt daar vandaan. En ik weet daar eigenlijk heel weinig vanaf. En ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik eigenlijk wil weten.
Behoefte hebt aan om wat meer over je achtergrond te weten en je afkomst.
Ja, maar je denkt toch ook van, je hebt toch maar één leven. Of misschien heb je er 9, nobody knows. Maar als je dan waarde wil geven aan dit leven, en er is een stukje waarvan je weet dat je daar vandaan komt. Mijn vader komt van de Cariben, of mijn moeder van Suriname. Dat je daar meer van wilt weten dan Suriname Airways, snap je? En ja. Paramaribo, ja.
Ja.
Dus die verdieping, ook op een soort academisch niveau, dat lijkt mij heel interessant. En ik heb het idee dat dat mogelijk daar toegankelijker is, de kennis daarover, dan hier.
Oké. Nou, ik hoop dat je die wens tot...
Ik moet eerst even sparen, zo'n 60.000 euro per jaar.
Maar wie weet. Ik vind het een hele mooie wens om nog te hebben voor de toekomst. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank je wel dat je er was. Dit was Zwart zonder suiker voor deze week. En we zien je graag volgende week weer terug. Maar niet zonder dat we hebben geluisterd naar de woorden van Babette Fonschens.
In plaats van Elyseese velden en Atalanta's op de voorgrond, wachten. Is het rustig? Wachten. Wachten tot het voelen terugkomt. Maar ik loop weg van het raam en wacht niet meer totdat jij terugkomt van de Elyseese velden. Want niemand houdt je daar. Dus ik zoek zelf naar zoete fruit. Laat het mango-sap in de groeven van mijn lippen achter.